Marcus 10, vers 13 tot 16. Jezus leert dat het koninkrijk alleen uit genade wordt ontvangen. Vier lijnen. Ten eerste, welke geschiedenis gaat er aan vooraf en welke volgt er? In de tweede plaats, waarom deze ouders met hun kinderen tot Jezus gaan. In de tweede plaats, waarom Jezus de discipelen bestraft die ze afhouden. En ten vierde, hoe Jezus het geheim van Gods genade ontvouwt. Dus Jezus leert dat het koninkrijk alleen uit genade ontvangen wordt. Welke geschiedenis gaat eraan vooraf en welke volgt erop? Waarom deze ouders met hun kleine tot Jezus gaan? In de tweede plaats, waarom de Heer Jezus de discipelen bestraft die ze afhouden? En ten vierde, hoe Jezus het geheim van Gods genade ontvouwt. Welke geschiedenis vooraf gaat en welke erop volgt? Doopouders, gemeente, deze geschiedenis lijkt voor ons een bekende preektekst. Oh ja. En als vanzelf komt dat kinderversje op, dat zal wel een preek voor de kinderen zijn. Eens brachten de moeders de kinderen tot Jezus. Nee. De Heer Jezus wil juist de grote mensen vanmorgen onderwijs geven. Let maar op. En merk allereerst op dat dit gebeuren door alle drie de synoptische evangelisten beschreven wordt. Door Matthäus, door Marcus en door Lucas. Met andere woorden, dit heeft door de Heilige Geest op alle drie zo'n onuitwisbare indruk gemaakt. En ze voelen de drang dat ze dit op moeten schrijven. Opdat het bewaard blijft. Het maakt niet uit of ze zoals Matthäus schrijven voor de Joden. Of zoals Johannes, of zoals Marcus, het evangelie. Dat Petrus in Rome voor zijn executie die jongere Marcus waarschijnlijk gezegd heeft. Petrus, weet nog één keer op vertellen. Want jij bent ooggetuige, straks ben je er niet meer, dan schrijf ik het op. Of, zoals Lucas, die alles onderzocht heeft en opgeschreven heeft voor Theophilus in Rome. Elk van hen voelt zich gedrongen dit door te geven. En dan valt op dat bij Matthäus en bij Marcus deze geschiedenis wordt voorafgegaan. Kijk maar naar de kopjes in uw Bijbel. De discussie over de echtscheiding. Met de Farizeeën. De Farizeeën willen de echtscheidingsnormen wat ruimer maken. Waarom? Ja, juist om de huwelijken te verbeteren. Dat lijkt raar. Maar als een vrouw die werd uitgehuwelijkd, wist mijn man, mag me niet wegsturen. Nou, die zou kunnen denken, ik kan me toch niet wegsturen, ik heb er geen zin in, ik doe het niet. Dus om die vrouwen te prikkelen hun best te doen in het huwelijk, wilden ze de echtscheidingsnormen verruimen. Maar de Heer Jezus zet die buitendeur, doet die dicht en op slot en de sleutel gooit die weg. En hij grijpt naar de scheppingsordening. Het huwelijk is een verbond voor het aangezicht van God. Deze twee zullen tot één zijn. En alleen God kan en mag een einde eraan maken. En dan niet zomaar, je mag niet scheiden. Goed, daar zou ik een serie preken kunnen houden. Nee, uit het geheim van Efeze 5. Mannen en vrouwen, wees elkaar onderdanig in de Heere. Gij mannen, hebt uw vrouwen hartelijk lief. Wanneer is nou de laatste keer geweest? Of nou in de keuken, in de kamer, als je vrouw hebt beetgepakt en zegt, schat, wat ben ik dankbaar dat ik jou van de Heere gekregen heb. Ja, concrete vraag. Ja, weet ze wel. Nee, ze moet het niet weten, ze moet het horen. En omgekeerd, vrouwen. Wanneer hebt u voor het laatst tegen uw man gezegd, wat een wonder dat wij elkaar gekregen hebben van de Heer. Dat geheim. En wat staat dat in scherp contrast, die voorafgaande geschiedenis met onze tekst. Want bij echtscheiding zijn kinderen de dupe. Jonge kinderen lopen een traumatische ervaring op in hun hechting. Ze weten niet meer wat trouw en veiligheid is. En oudere kinderen krijgen een schok. En bij hen wordt heel de opvoeding van kerk en thuis als theorie onderuitgehaald. Ja, het kan maar mooi gezegd worden. Maar de praktijk is heel anders. Wat is deze geschiedenis dan anders? Doopouders als vaders en moeders, geestelijk en lichamelijk. In het eeuwige leven en in het tijdelijke leven. Samen optrekken. Dat die kleine later merkt. Papa en mama houden heel veel van elkaar. Papa en mama dienen samen de Heer. Wat een groot verschil. Ons ouders, ons huwelijk is van grote invloed op onze kinderen. Niet wat we zeggen als de ouderling op bezoek is. Och, dan kunnen we het allemaal wel mooi voor elkaar zeggen. Maar zoals papa en mama met elkaar omgaan. Er is overal wel eens wat, ja. Maar wat een zegen voor kinderen als ze leren dat papa zegt, joh, jongens, ik deed lelijk tegen mama. Maar dat mag niet van de Heer en het doet de pijn mee en ik voel dat het pijn doet. Mama, wil je het me vergeven, lieve vrouw? Wat gaat daar een kracht van uit? Meer dan 10 mooie preekjes die jou. Doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Een slecht huwelijk kan de zaligheid van je kinderen in de weg staan. Terwijl als we samen de Heere vrezen en elkaar lief hebben, er zo'n zegen van kan uitgaan voor ons nageslacht. Het contrast is niet minder groot met de geschiedenis die erop volgt. Bij alle drie de synoptische evangeliën volgt op de kinderen die gebracht worden tot Jezus de geschiedenis van de rijke jongeling van wie wij zouden zeggen, die staat al met één been in het koninkrijk. Alle signalen staan op groen. Hij is door God rijk gezegend. Echt gezegend. En ik kan zeggen dat hij vanaf zijn jeugd af aan de geboden van God heeft lief gehad en onderhouden. Hij is volgens Lucas een leidinggevende, dus iemand die in de kerkenraad zit van de synagoge. En hij is dag en nacht ermee bezig om het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat is het contrast? Als de Heer Jezus zegt dat deze kinderen al delen in het koninkrijk, gaat hij dwars tegen de visie in van de geestelijke theologen van die tijd. Voor hen is het absurd dat zulke kleine kinderen het koninkrijk zouden kunnen binnengaan. Want ze snappen van de preek niks, ze horen het niet eens. En als ze horen, gaan ze misschien huilen. Ze kunnen geen goede werken doen. En dat wordt nu in de praktijk geïllustreerd. Deze kleine kinderen ontvangen het koninkrijk der hemelen. Terwijl in de geschiedenis die volgt een voorbeeldige jonge man weggaat van Jezus, bedroefd weggaat van het koninkrijk. De discipelen vragen dan zelfs, wie kan dan zalig worden? En Matthäus schrijft, hij blijft buiten het koninkrijk. En dan is juist de verlossing van deze twee kinderen die bij Jezus gebracht worden een krachtige, machtige illustratie van de Bijbelse waarheid. De verlossing, mensen, is uit genade alleen. We zijn bij de tweede gedachte, waarom de ouders met hun kinderen tot Jezus gaan. Het is op zichzelf niet ongebruikelijk dat Joodse ouders met hun kleintje naar de rabbi gaan. Om te vragen of hij voor ze wil bidden en een zegen over ze wil uitspreken. En nu komen er ouders met hun kleintje bij Jezus. Bij Marcus lees je het woord paidia. Dat is een algemene aanduiding voor kinderen, ook voor degene die we horen zingen. Lucas, die erg zorgvuldig altijd zijn woorden kiest, die gebruikt het woord brevos en dat betekent het kindje wat nog niet geboren is in de moederschoot of vlak na de geboorte. Dus zoals ze hier bij u zijn, dat soort kinderen. Daarmee gaan ze. Met hun allerkleinste tot de Heer Jezus. Wat een zegen, let erop dat de Heilige Geest dit speciaal laat vermelden. En geliefd, om dit te doen, doopouders, moeten we zelf geestelijk denken. Want van nature, hè, hebben we meer op met die discussie die eraan vooraf gaat. Nou, ik vind, hè, en als je op elkaar uitgekeken bent, en dan kan je beter uit elkaar gaan dan ruzie maken. Daar zijn we goed in, van nature. Ik vind dit. Ik vind dat. Wat een genade je deze ouders bent. Kun je niet redeneren. Maar dan denk je uit het onderwijs van de Heer Jezus. Je buigt voor het onderwijs van de Heer Jezus. We laten niet doop uit gewoonte of bijgelovigheid, bij narigheid in de familie. En als ze ziek worden, wie zegt dan? Nee. Dan beamen we met heel ons hart doop, ouders, de inhoud van doopformulier. Dan verstaan we de dingen die Gods woord ons openbaart. Wij en onze kinderen zijn in zonden ontvangen en geboren. Dat zie je zo niet. Zulke lieve hummeltjes. Wat hebben ze voor kwaad gedaan? Ja, Maar die redenering kunnen we niet lang volhouden. Ze zijn nog niet eens zo heel veel ouder als we ons leren bidden, Heere, zegen deze spijze uit genade. En dan eerst aan. Goed zo, goed zo. En dan ineens, nee. Ineens iets ouder de neiging en de zin om te treiteren. Adam. Maar in Adam zijn ze kinderen van de toorn. In Christus alleen zijn we kinderen en erfgenamen. Dat is beslissend, dat is beslissend, het zijn in Christus. Maar kleine kinderen weten dat niet. En sommigen zeggen ook daarom de volwassen doop van kleine kinderen weten dat niet. Dat zou ik heel erg duidelijk kunnen maken uit de schrift en de kerkgeschiedenis, maar altijd zijn kinderen gedoopt. Maar die kinderen, die weten het niet. Nee, klopt. Maar daarom is zo'n zegen, wat we hier in ons tekstgedeelte lezen, wij als ouders kunnen het weten. En dan komt het erop aan of we het weten met ons verstand, ja, ze moeten bekeerd worden. Theoretisch. Of dat we het weten met ons hart. Deze ouders gaan met hun allerkleinste naar de Heer Jezus. Waarom? Omdat ze er niet genoeg aan hebben dat dat kleine jongetje besneden is en dat ook dat meisje in het verbond is. Wat willen ze nou heel nadrukkelijk? Staat erop dat hij ze zo aanraken? En wat ermee bedoeld wordt, wordt nog scherper als we Matthäus ernaast leggen. Opdat hij de handen op hen zou leggen en zegenen en zou bidden. Nou, de combinatie van die gegevens maakt het beeld compleet. Ze verlangen dat de Heer Jezus hen overneemt, dat hij met ze bidt, dat hij de hand op ze legt en zegent. Dat laat zien welke verwachting ze hebben van de Heer Jezus. Allereerst dat aanraken. Dat keer bij Marcus telkens weer terug. Met aanraken heeft hij een melaatse genezen, heeft hij vele zieken genezen. Door aanraking is de bloedvloeiende vrouw genezen. En in hoofdstuk 6 opnieuw veel zieken door aanraking. En in hoofdstuk 7 een doofstomme door aanraking. En in hoofdstuk 8 een blinde. Te Bethsaida. Opdat hij ze zou aanraken. Wat dat inhield als Jezus ze aanraakt, dan trekt hij de onreinheid naar zich toe. En geeft zijn reinheid en genezing. En dat verlangen die ouders met een biddend hart. Doopouders, dat verlangen ze. Opdat hij ze zou aanraken. Opdat hij met ze zou bidden. Kostelijk, die ouders die weten, zoals Jezus bidden kan, kunnen wij het niet. En ze weten, Jezus, zijn vader, hoort hem altijd. Die ouders die gaan voor het eeuwig heil van hun kind. Ze gaan niet om te bidden, Heer, wilt u bidden dat ze goed kunnen leren. Heer, wilt u bidden dat ze nooit naar het kinderziekenhuis hoeven. En dan mogen ze dan later ook nog naar de hemel als extraatje. Nee, ze gaan voor die geestelijke zegen. Wat een zegen, ouders. Deze ouders, maar alle ouders in de gemeente, wat een zegen. Dat is niet zomaar een extraatje voor ze. zou wel fijn zijn hoor, als er ook nog van God gered worden. Nee, dit is wat ze voor alles begeren, Heere, dit. Voor eeuwig, mijn kleinkind, mijn kind. Ziet u die noodzaak en kent u die praktijk om tot Jezus te gaan? Misschien moet morgens de bedden weer afgehaald worden en terwijl je met die van Klaas Jan of van Jelle of van Marie bezig bent, dat je bidt voor ze, Heere, bekeer ze. Gedenk aan uw verbond. Ouders, kunt u dat zeggen? Heere, u weet dat mijn grootste verlangen is dat al mijn kinderen van u geleerd worden. Weet u, dat wordt soms in pastoraat zo pijnlijk duidelijk. Ik ben altijd gewend ook even naar al die trouwfoto's te kijken. Nou zullen ze op Urk, de meeste op Urk wonen, maar op andere plaatsen zijn ze wel verhuisd. En dan heb je twee soorten ouders. De een zegt, dominee, ja, het zijn fijne gezinnen. Alleen ja, één minpuntje, ze gaan niet meer naar de kerk. Maar ja, komt overal voor, hè. En de andere moeder zegt, ja, dominee, ze hebben allemaal een goede positie, maar ach. Ze vragen niet meer naar de Heere. En dan zouden ze de hele wereld winnen. En schade leidt aan hun ziel. Dat is nou het verschil. Bij welke twee ouders hoort u? Wat vindt u nou het belangrijkste met uw kinderen? Of ze nou getrouwd zijn of niet? Kleinkinderen. Deze ouders gaan daarom tot Jezus. Dan de derde gedachte waarom Jezus de discipelen bestraft die ze afhouden. Verschillende ouders komen met hun kinderen tegelijk. Dat Jezus hen zal aanraken met ze bidden. Die ouders die begeren dat hun kinderen de Heer zullen kennen. En deel mogen ontvangen aan het koninkrijk en het eeuwige leven. Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er terwijl ze eraan komen? Ho! Petrus, Johannes, ja, maar dat doe je toch niet. Nou, daar snap ik niks van. U ook niet. Terwijl ik toch geloof dat die spontane visser Petrus, dat hij ook van kleine jongens houdt en kleine meisjes. En Johannes ook. Ja. Je kunt niet simpel zeggen dat ze net denken als de fariseeën, dat kleine kinderen toch niks met het koninkrijk kunnen hebben. Ze zijn er wel mee opgevoed, maar zo denken ze niet. Wat dan? Nou, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Punt 1 is voor hen een spannende tijd. Jezus is net, zo staat in het eerste vers van dit hoofdstuk, naar Judea gegaan. Ze hebben het gevoel, er breekt een nieuwe periode aan. Hij gaat misschien koning worden in Jeruzalem. Tweede aspect is, de Jezus heeft een hele drukke dag gehad. En dan ook nog die intensieve discussie met de fariseeën over huwelijk en echtscheiding. En daarna nog de uitleg aan hen. Kijk, als ze nou gezien hadden dat dat ene kindje lag te stuiptrekken in de armen van zijn vader. En het andere kindje een open ruggetje. Dan zouden ze gezegd hebben, kom mee, kom mee. Maar gezonde kinderen. Ja, met deze drukte, het is toch geen kindercrash. Nou, stel maar voor als u weer een dominee hebt. Soms komt alles samen op één dag, twee begrafenissen. Tussendoor een trouwerij, 's avonds catechisatie. Dan ga je toch niet met de kleine naar de dominee toe om te vragen, wil u met ze bidden? Die man heeft die dag genoeg gehad. Als ze nou ziek waren. Dat kunnen we menselijk denken. Dat je heel intens meeleeft. Als je zus een kindje met een hartafwijking heeft. Intens meebidden dat het geopereerd kan worden, dat het doorgedragen. Heer, ontferm u. En ondertussen niet intens bidden voor je eigen kind. Terwijl onze kinderen zo kwetsbaar bezit zijn. Dat ze eeuwig gered mogen zijn, proeft u het. En zo wekken ze de toorn van de Heer Jezus op. Dan moeten ze goed opletten. De Heer Jezus neemt het heel kwalijk. Dat is een heel sterk emotioneel woord. Dat als eerste betekenis gisten heeft. En als tweede, hevig koken. Het wordt ook gebruikt voor de woedende reactie van de schriftgeleerden en fariseërs, de kinderen die Jezus begroet in de tempel als de Messias. Dus de Jezus is heel diep geraakt. En toornt op de discipelen dat ze zo die kinderen en hun ouders behandelen. Is dat geen bemoediging om tot Jezus te gaan? Hij toornt als we in de weg staan. Want hij verlangt genadig te zijn. Het antwoord van de heer Jezus aan de discipelen laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Hij geeft twee bevelen, positief en negatief. Laat de kinderen bij me komen. En ten tweede, negatief, verhinder ze niet. Dat werkwoord betekende hinderen, verhinderen, tegenhouden, in de weg staan. Nou, die betekenissen spreken voor zichzelf. En waarom mogen ouders niet in de weg staan? En mogen we bij andere kinderen niet in de weg staan? Want van deze is het koninkrijk van God. Dat reikt verder aan deze kinderen, wat wil dat zeggen? Geliefde ook van kleine kinderen geldt dat ze in Christus moeten zijn. Ze moeten in Christus zijn. En hier zegt de Heer Jezus, dat kan, dat kan. Hij wil ze ontvangen. Uw kind kan niks met de Heer Jezus nog. Maar de Heer Jezus kan alles met jullie kind. Hij spreekt. En het leeft voor eeuwig. Dan tenslotte hoe Jezus het geheim van Gods genade ontvouwt. Laten we eerst even verder lezen, want de Heer Jezus geeft nu een belangrijke les. Niet alleen aangaande deze kinderen, maar ook wat is nou het kerngeheim van het koninkrijk. Vers 15, voorwaar zeg ik u. Zo wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kindje, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. Proeft u de Heer Jezus spreekt niet alleen meer over kinderen, maar over een ieder die het koninkrijk ingaat. Of u nou 88 bent, of 34, of 27. Ontvangen als een kind. En hoe zijn kleine kinderen? Ik was bij een dominee, zijn dochter. Was niet als een ander, zo zeggen we dat. Nee, maar ze kunnen wel voor zijn. Er waren stratenmakers daar buiten bezig. En met een pikhouwbijl zat een nieuw bedeltje gekregen. Ik moest kijken. En ik pakte het vastje van... Ik zei, oh, vroeger zei ze een bedeltje vast. Dat moet er ook eentje geven. Ik pakte mijn portemonnee, haalde er 10 euro uit. En floep, weg was het. En de vader, nee, maar dat kan toch niet, kan toch niet. Ontvangen als een kind. Je kleinkinderen denken nooit, kan opa het wel betalen. Dank u. En ik ben blij ze dat zeggen. Ontvangen als een kind. Kinderen hebben geen bezwaren. Kinderen zeggen niet, maar dat heb ik toch niet verdiend. En kinderen ontvangen als een kind. Zo word je zalig, gemeente. Dat is de nekslag voor iedere vorm van wetticisme. Ja, maar een mens moet eerst. Dat je eerst dingen moet hebben om de zaligheid waardig te worden. Zoals de fariseeën dachten. Hoe hebben deze kleintjes de zaligheid gekregen? Zonder iets te doen. Ze hebben hun zondigheid niet beweend. Ze hebben niet geloofd. Maar Christus heeft alles gedaan. Door zijn zegenende handen heeft hij de zaligheid geschonken. En zo tekent Paulus de ommekeer ook. Denk maar aan Efeze 2. Ja, zoek dat maar even op, Efeze 2. Zoek het maar even op, laat het even lezen dan. Kunt u zien dat het er echt in staat zoals ik het zeg. Efeze 2. Dan gaat hij eerst vertellen hoe zo erg het met ons is. Efeze 2, vers 1. En u heeft hij mede levend gemaakt, dat u dood was door de misdaden en de zonde. In welke jullie eertijds gewandeld hebben naar de eeuw van deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht van de geest die nu werkt. De kinderen van de ongehoorzaamheid, dan zou ik denken dat zijn dus de heidenen, nee, schrijft Paulus onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben. In de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten, en we waren van nature kinderen van de toorn, gelijk ook de anderen. Hoe is dat nou veranderd? Nou, vers 4. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen we dood waren door de misdaden heeft ons levend gemaakt. Met Christus uit genade bent u zalig geworden. Niet gelukkig kwamen jullie tot een ander inzicht. Maar één geheim. Maar God. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de zonde en de misdaden, de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Maar God, dat is genade, dat is genade. En die kunnen we alleen maar met een kinderhand ontvangen. Kinderen vragen niet, kan het wel. Kinderen vragen niet, kunt u dat wel missen. Maar ze openen hun hand om te ontvangen. En dat is het geheim van dit gedeelte. Het koninkrijk ontvangen. Als een kind, dat beslist over u binnengaan of niet. Dus niet in jezelf kijken om de grond te kunnen ontdekken. Maar alleen opkijken naar die God die rijk is in barmhartigheid. En zijn grote liefde aan je laten geschieden. En zo loopt het ook af in vers 16. Moet je terug naar Marcus 10. En hij ontving ze met zijn arm en de hand op hen gelegd hebben. De zegende hij hen. Hij legt zijn hand op hen. Een wonderlijk gebaar. dat we alleen bij Marcus vinden. Benadrukt de wonderlijke plaats die de kinderen in zijn koninkrijk krijgen. Hij neemt ze in de armen. Hij omarmt ze, daar liggen ze in. En terwijl hij de baby in zijn ene arm heeft, heft hij zijn andere hand boven dat kind. Bid en zegent. Het is genade alleen. De grootste zegen die jullie als ouders op jullie kind kunnen overbrengen, is het liefdevol overbrengen van het evangelie. En dat heeft de hoogste prioriteit. Als handen van God, jullie zijn Gods handen. Zodra die kleine genoeg zijn in het evangelie kunnen verstaan. Alleen Gods werken. Jullie zijn de handen. En jullie mogen voor ogen hebben dat de drie enige God zelf zijn hand op jullie kind gelegd heeft. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Opdat ze eeuwig zullen leven. Verhinder ze niet. Amen.